Je luistert naar Mama en de podcast, het vijfde seizoen alweer. En ook in dit nieuwe seizoen duik ik, Nina Pierson, in onderwerpen die veel meer aandacht mogen krijgen als het gaat om de eerste 1000 dagen van het moederschap. Dat doe ik samen met experts die zich verdiepen in een nieuw normaal binnen hun vakgebied. Want is de norm wel normaal? Met antwoord op deze vraag geven we je de tools om jouw eerste 1000 dagen in context te plaatsen en te kiezen wat bij jou past. Als voorbereiding, houvast en kompas. It takes a village to raise a child. En Mama in de podcast is here to be your village. Laat ik deze aflevering beginnen met een vraag aan jou als luisteraar. Ben je ziek als je zwanger bent? Het antwoord is natuurlijk, mits je medisch bent, en vaak dan ook niet, nee, je bent niet ziek. Toch zijn we gezonde zwangere vrouwen gaan behandelen alsof ze ziek zijn. We zijn het geboorteproces, wat zo natuurlijk is als het voortbestaan van de mensheid, steeds verder gaan medicaliseren. We zijn meer en meer interventies gaan toepassen en inmiddels leidt dat niet meer tot verbeterde geboorteuitkomsten. De manier waarop we vandaag de dag omgaan met de geboorte en zorg die wij vrouwen krijgen, is enorm veranderd en niet altijd ten gunste van ons. Een feministische kwestie die ik maar wat graag op de agenda zet. Begrijp me niet verkeerd, medische interventies zijn een godsgeschenk als ze levensreddend zijn of gecompliceerde geboortes versoepelen. Nederland heeft bovendien een van de beste zorgsystemen in de wereld. Maar tegelijk moeten we ook erkennen dat veel zorg die we nu toepassen gebaseerd is op risicomijding. En ervoor heeft gezorgd dat er vrijwel geen ruimte meer is voor het feit dat een bevalling een van de allermeest bekrachtigende en bijzondere ervaringen kan zijn in het leven van een vrouw. Het voelt daarom als mijn morele verplichting om het originele beeld van de geboorte te herstellen. Ik zou willen dat vrouwen niet vanuit angst voor de bevalling, maar vanuit vertrouwen in hun eigen kunnen keuzes maken. Dat ze überhaupt weten dat ze keuzes hebben. Dat ze weten dat de zorg die we ontvangen goed is, maar dat beleid en protocollen weinig ruimte laten voor individuele toegepaste zorg, die juist tijdens de geboorte zo belangrijk is. Ik wil dat vrouwen niet vanuit verkeerde aannames, veelal beïnvloed door de toch wel patriarchale invloeden van populaire media, maar op basis van volledige feitelijke argumenten hun geboortevorm kunnen geven. Ik wil dat elke vrouw beseft hoe belangrijk, al dan niet essentieel het is, om zich goed en gedegen voor te bereiden op haar bevalling. Toen ik las over het belangrijke promotieonderzoek van verloskundige Bahar Goodarzi, wist ik dat ik haar moest spreken. Omdat ik zeker weet dat haar inzichten vrouwen in hun kracht kunnen gaan zetten. Hallo.
Hallo. Ja.
Fijn dat je er bent.
Ja, dank voor de uitnodiging.
Ik hoorde je aandachtig luisteren naar mijn kleine pleidooi.
Ja.
Ja, we gaan het hebben vandaag over jouw onderzoek. Ja. En alle inzichten die daarbij komen kijken. Ook in mijn verhaal net ben ik natuurlijk in eerste instantie, was ik ook geïntrigeerd door een krantenkop van de NRC, van het NRC. Met een interview van jou dat jij zei, we moeten stoppen met het behandelen van vrouwen alsof ze ziek zijn.
Ja.
Als ze zwanger zijn. Gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Eerst om jou even te introduceren aan de luisteraar. Je bent verloskundige onderzoeker en je geeft les aan de academie.
Ja, voor verloskundigen.
Voor verloskundigen?
In Amsterdam.
En hoe zien jouw dagen eruit?
Heel erg afwisselend en leuk. Dus voor mij is iedere dag anders. Ik ben bezig met onderzoek en onderwijs. En dat hangt er vanaf. Als ik les moet geven, ben ik dus op de Verloskundeacademie. En als ik met onderzoek bezig ben, zit ik op de VU. En ja, in mijn onderwijs ben ik dus veel met studenten bezig. Mm-hmm. En met de inhoud. En in onderzoek ben ik veel meer met methodologie en hoe gaan we dingen onderzoeken en onderzoeksvragen. Ook met de inhoud, maar dan weer op een hele andere manier. Ook met studenten, maar dan die onderzoek doen. Ja, zo zien mijn dagen eruit.
En wat is voor jou, denk je, wat vind jij het belangrijkste bijdrage die je aan studenten wil leveren als docent binnen jouw vakgebied? Wat is iets wat ze absoluut moeten weten?
Ja, ik praat dus veel over risico.
Ja.
En wat is dat nou? En wanneer zien we iets als risico? Staat dat? Is dat een vaststaand iets of verandert dat? En wat doet dat met de zorg die we verlenen? En ja, dat hangt dus ook van de lessen af die ik geef. Ik kijk ook vaak naar de historie ervan. Hoe komt het dat we dingen zien zoals we zien? Zoals we ze zien. Want dat is heel belangrijk dat je dat begrijpt waar het vandaan komt om het te kunnen veranderen.
Mm-hmm.
En in mijn onderwijs geef ik vooral les over spoedeisende situaties. Dus ik ben heel veel hands-on bezig.
Ja.
En is er ook wel ruimte voor het gesprek. Maar dat is wat mijn werk zo leuk maakt. Dat ik in het onderwijs heel erg met mijn handen bezig ben. En echt met de processen. Mm-hmm. Terwijl ik in mijn onderzoek veel meer met mijn hoofd bezig ben. En met boeken en artikelen. Ja, dat vult elkaar mooi aan.
Ja, qua onderwerpen vult het elkaar volledig aan. En inderdaad ook dan in de dualiteit van... Het lesgeven en praktiserend? Ben je nog praktiserend?
Nee, op dit moment niet. Ik heb het wel geprobeerd, 3 dingen tegelijk, maar dat lukt
te veel van het goede.
Ja.
Ja.
Dus nu eerst maar eens dit. Ik ben net gepromoveerd.
Ja.
Blijf een tijdje onderzoek doen samen met onderwijs.
Ja.
En dan kijken we wel wat de toekomst brengt.
Gefeliciteerd.
Dank je wel.
Met het promoveren, want dat is niet niks. Hoe lang ben je al met al ermee bezig geweest?
Al met al 6 jaar.
Wauw.
Ja, maar dat... Ja, dat klinkt lang, hè? Dan ineens is het voorbij en sta je daar. Wat een hele bijzondere dag was.
Is dat wel wat je... Dat heb je wel vaak nodig voor onderzoek... om wel zoveel jaar ermee bezig te zijn.
Ja, en het hangt er natuurlijk ook vanaf... of je het voltijd of deeltijd doet. Ik heb er altijd onderwijs naast gegeven. Dus daarom is het verspreid over meerdere jaren. En wat voor type onderzoek je doet. Sommige studies kosten minder tijd dan andere studies.
Ja.
Voor mij waren de studies zowel kwalitatief, dus bijvoorbeeld interviews, als kwantitatief, dus heel erg met cijfers. En ja, vooral kwalitatief onderzoek kan best lang duren.
Ja.
Maar ook als je bijvoorbeeld data moet verzamelen, kost het veel meer tijd dan als de data er al ligt.
Ja.
Ik heb heel veel data zelf verzameld, dus dan duurt het langer.
Ja, we gaan het hebben over je onderzoek. Jij stelt dus dat we zwangere vrouwen zich gaan behandelen alsof ze ziek zijn.
Ja.
Misschien kan ik deze vraag een beetje opsplitsen. Hoe is dat zo ontstaan? Maar ook waarom is dat een probleem?
Ja. Ja, hoe dat is ontstaan, dat heeft eigenlijk een hele lange geschiedenis. Ik bedoel, we beginnen al bij de Bijbel, waarin er wordt gezegd Adam is de norm.
Mm-hmm.
En Eva is afgeleide daarvan.
Ja.
En... ik ga niet de hele geschiedenis, want dan moeten we een college gaan houden. Maar
een aparte aflevering.
In de 15e eeuw zei Hippocrates al, alle oorzaak van de ziekte ligt in de baarmoeder.
Oh, wow.
En met de verlichting, met Descartes, die eigenlijk het lichaam scheidde in het lijf zelf en de psyche, kwam ook nog sterker het mannelijk lichaam als norm. En de vrouw die eigenlijk ondergeschikt aan is, niet perfect is, van alles heeft wat mankeert. En je ziet het bijvoorbeeld ook terug in überhaupt de term voor baarmoeder, hè? Hysterie, dat is ook een mooi voorbeeld. Waarin er in de 19e eeuw, halverwege de 19e eeuw, hadden we echt een hysteriepandemie, zoals je dat noemt. Wat de gedachte van dat die baarmoeder, een soort van rebels, eigenzinnig orgaan is wat beweegt en wat ervoor zorgt dat eigenlijk alles wat er mis is met het vrouwelijk lichaam, dat is de schuld van die baarmoeder. Mm. Dat was op een gegeven moment echt alles, dus fysiek, als je hoofdpijn had, als je misselijk was, of je nou zin had in seks of geen zin had in seks, alles werd naar die baarmoeder toegeschoven. En er werden ook behandelingen voor ingezet. Best wel nare behandelingen achteraf. Dus er werden bijvoorbeeld bloedzuigers gebruikt. Die werden vaginaal ingebracht. Ja, baarmoeders werden verwijderd. Maar ook...
Mentale.
Dus op een gegeven moment werd er gezegd, alles wat met zwangerschap en geboorte te maken heeft, dat kost te veel ruimte in het vrouwelijk brein. Dus vrouwen moeten vooral rusten in die periodes. Nou, dan rust je eigenlijk altijd, want je menstrueert, je bent zwanger, je hebt de menopauze. Dus dat hele narratief, en er zijn ook onderzoekers geweest, narratief betekent verhaal. Bijvoorbeeld Emily Martin doet daar onderzoek naar. Die heeft gekeken naar wat is het beeld eigenlijk van het vrouwelijk lichaam, van de baarmoeder, van de menstruatie. En dat het heel erg wordt weergegeven als een falend orgaan. Wat, met al die eitjes die niet worden bevrucht. Die falende baarmoeder die maar steeds moet afscheiden en afbreken en kapot maken. Terwijl andere organen die hetzelfde doen, bijvoorbeeld de maag, die worden als een soort opbouwend proces beschreven. Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt naar spermacellen, 1 in de 100 miljoen spermacellen die bevrucht ooit een eicel.
Daar is ook behoorlijk wat nutteloos.
Ja, terwijl die spermacellen die zijn dan sterk en die zwemmen en dat zijn soldaten en die moeten vechten. Maar dat eitje dat is groot en log en doet niks. Dus en op een gegeven moment werd ook die baarmoeder heel erg geassocieerd met hekserij en de duivel. Dus je ziet door de geschiedenis heen dat het lichaam en vooral die baarmoeder en de reproductie eigenlijk hele negatieve connotaties wat ook
is
met
gaan krijgen.
Ja.
Vanaf eigenlijk zou je dus kunnen zeggen een beetje de opkomst met het christendom. Want daarvoor heb ik ook laten vertellen periodes van vergoddelijking van het lichaam van
absoluut.
De vrouw. Hè? Dus het is ook niet altijd zo geweest.
Nee, dus, absoluut. Dus in de geschiedenis en in samenleving is dat zo geweest. Zowel, taal zegt ook zoveel. Hè? Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar het woord kut.
Ja?
Dat heeft nu een hele negatieve connotatie. Hè? Dat is een scheldwoord. Maar vroeger werd dat gebruikt om godinnen te benoemen. En had het een hele positieve, sterke, krachtige betekenis. Terwijl het woord wat we nu veel gebruiken, dat is vagina.
Mm-hmm.
En letterlijk betekent dat huls van een zwaard.
Mm.
En dat heeft weer de connotatie van penetratie en een man die de vrouw overheerst.
Ja, ja, ja.
En dat gebruiken we nu in onze taal. En kut, wat zo'n krachtige, eigenlijk een hele krachtige term is in de geschiedenis, zijn we als scheldwoord gaan gebruiken. Ja.
Je hebt dat helemaal niet door. Ik bedoel, taal is overal en verhalen, narratief.
Ja.
Maar je hebt
maar
geen
iedere
idee.
Keer als je dat zegt, bevestig je eigenlijk weer dat verhaal, terwijl je misschien de geschiedenis er niet achter kent.
Ja.
Ja.
Dus terug, dus zo is dat een beetje ontstaan eigenlijk.
Ja.
En toen denk ik ook de opkomst van de verdere medicalisering,
zeker.
Misschien even gechargeerd, maar de mannen in witte jassen die zeiden: wij komen dit.
Ja.
Hoe zeg je dat? Varkentje wassen.
Ja, dus dan heb je dat lichaam wordt gezien niet zozeer direct als ziek, maar eigenlijk hulpbehoevend. Dus niet zelfstandig, heeft steeds ondersteuning nodig. Nou, en dan komen al die medische techniek die van alles kan, wat natuurlijk heel positief ook heeft gewerkt. Hè? We bedoelen, de zorg is daar heel veel beter van geworden. De uitkomsten van zorg zijn verbeterd. Maar dan kom je in een situatie terecht waarin het beeld van zwangerschap en bevalling verandert van gezond tenzij naar ziek tenzij. En dat is wel echt een verschil.
En hoe is dat verschil dan? Hoe uitzicht dat dan in de zorg die we krijgen?
Ja, kijk, als je zegt gezond tenzij, dan ga je observeren en kijken wanneer heb je mij nodig als extra ondersteuning of hulp. Als je zegt ziek tenzij, dan zit je er bovenop met al je diagnostiek en screening en testen en al je technologie. En dat ga je erop loslaten totdat het niet meer nodig is. Dus dat is een hele andere invalshoek. Wat je ziet is dat we neigen naar dat ziek tenzij. Dat zie je in het aantal medische interventies wat we uitvoeren. Dat stijgt. En uit onderzoek zie je dat de uitkomsten eigenlijk niet meer veel verbeteren. Dus we doen heel veel. Maar de uitkomsten van zorg worden met al die medische interventies worden er niet beter op. En dan ga je afvragen, hey, hier moeten we even gaan kijken. Klopt dit nog wel?
Ja. En dan, zeg maar, waarom is dat een probleem? Misschien kunnen we nog een beetje inzoomen op medische interventies aan zich dan. Van, oké, de geboorteuitkomsten verbeteren niet, maar verslechteren ze? Ze verslechteren misschien ook niet, maar waarom? Je hoort dat ook best wel veel. Ik lees dat ook terug in populaire media. Vrouwen die pleiten voor, die ruggenprik moet gewoon te pas en te onpas worden toegediend. De keizersnee moet veel sneller worden toegewezen als een vrouw dat wil. Van waarom zou dat dus een probleem zijn of moeten zijn?
Nou, die medische interventies die hebben zelf allemaal nadelen. En dat kunnen directe nadelen zijn. Maar dat kunnen ook nadelen op lange termijn zijn. En soms zijn die nadelen niet zozeer dat je direct bijvoorbeeld meer sterft of ziekte ziet, maar wel later in het leven. Vooral chronische aandoeningen kun je bijvoorbeeld vaker zien. En heel veel is gewoon nog niet onderzocht. Dus we weten daar weinig van. En wat je ziet, kijk, medische interventies zijn goed als ze nodig zijn. Dus En daar gaat mijn onderzoek ook over. Dat noem je risicoselectie. Van hoe kun je er nou voor zorgen dat je het zorgaanbod aan laat sluiten bij de behoeften? En als dat goed aansluit, dan is dat... Zorg dat voor optimale uitkomsten van zorg. Hè? Dan optimaliseer je eigenlijk. Als je het te veel doet, dan worden die interventies eigenlijk op zichzelf een risicofactor.
Mm.
Want die kunnen je ziek maken. En die kunnen ervoor zorgen dat je nog meer interventies nodig hebt die je eigenlijk niet nodig had gehad.
Mm.
Als je ze te weinig doet, krijg je hetzelfde effect. Dus die balans is heel erg belangrijk. En dus het standaard toepassen van dingen is eigenlijk nooit goed. Je moet eigenlijk beste zorg levert is maatwerk. Kijken wie er voor je zit, wat heeft diegene nodig en het daarop afstemmen. Dat is één. En we weten uit onderzoek, als we mensen vragen wat ze willen, dan komt eigenlijk altijd naar voren, ik wil helemaal niet standaard van alles aan mijn lijf.
Mm.
Ik wil graag zwangerschap en bevalling in mijn eigen omgeving meemaken. Met mensen die ik vertrouw. Mm. Ik wil graag respectvol worden behandeld. Ik wil autonomie. Ik wil zelf kunnen bepalen wat er met mijn lijf gebeurt. En ik wil eigenlijk dat er alleen iets wordt gedaan als dat nodig is.
Ja, ja die dus vraag is zo moeilijk als dat nodig is. Toch? Dat, want ja. dat laten we het daar inderdaad even over hebben. En het hele begrip van risicobeheersing of überhaupt omgaan met risico. Dus misschien kunnen we het praktisch, kan je het goed gaan uitleggen aan de hand van een heel praktisch voorbeeld. Dus bijvoorbeeld, er is een vrouw en die lijkt een hoge bloeddruk te hebben. En die wordt dan bestempeld als medisch. Maar ze is bijvoorbeeld gewoon, eigenlijk weten we van haar, ze vindt het gewoon heel spannend met doktoren om haar heen. Dus ze volgen haar ook in die zwangerschap. En het blijkt niet dat het een te hoge bloeddruk vanuit een iets zorgwekkends is. Maar toch, omdat dat eenmaal gemeten is, krijgt ze uiteindelijk het voorstel, voor inleiding. Ja, en dan snap ik wel dat bijvoorbeeld een gynaecoloog dat voorstelt, want die doet dat dan op basis van een risico.
Ja.
Maar ja, hoe gaat dat precies in zijn werk? Inderdaad, en wie bepaalt wat dat risico is? En...
Ja. Nou, dat maakt risico zo'n lastig begrip, omdat risico heel subjectief is. Zowel in de geschiedenis zien we dat. Dus we zien bijvoorbeeld wat we 100 jaar geleden niet als risico zagen, zien we nu wel als risico. Je ziet dat ook in de lijst met medische indicaties wat toeneemt. Maar ook in hoe risico wordt ervaren en geïnterpreteerd. Dus, en gecommuniceerd. Hè? Een makkelijker voorbeeld is, er zijn mensen die zonder touw gaan klimmen, in een berg klimmen en
ja,
het risico nemen om neer te storten en te overlijden. Dat is voor hen niet een risico en voor andere mensen wel. Dus het is heel individueel wat voor jou een risico is. En het is subjectief in termen van, het is maar net hoe het wordt gecommuniceerd. Dus als ik tegen jou zeg, jouw risico is 1 op 10.000...
Mm-hmm.
Dan is dat iets anders dan als ik zeg, jouw risico is 10 keer hoger.
Ja, 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 ja. Ja.
Hè, dus hoe communiceer je dat?
Ja.
En bovendien met woorden of met plaatjes op papier.
Hm.
Dus risico, en dat maakt risicoselectie zo moeilijk. Van voor wie, volgens wie is het een risico?
Hm.
En hoe hoog is dat risico? We hebben het idee, dat komt ook heel erg uit mijn studie, dat het heel objectief en meetbaar is, ja, en voor iedereen hetzelfde. Maar dat is dus niet zo. En dat maakt risicoselectie zo moeilijk.
Ja.
Maar in een cultuur waarin je dat gelooft, krijg je dus blinde vlekken. Hè, dan krijg je dat je niet meer goed gaat kijken naar wie er voor je zit. Dat je gaat standaardiseren. Dat je iedereen hetzelfde gaat willen behandelen, omdat je dat risico op die manier percipieert.
En noem eens een paar voorbeelden van protocol of standaard behandelingen die dan uitgevoerd worden, als je dus inderdaad vanuit gaat dat risico iets objectiefs is?
Ja. Nou, waar ik bijvoorbeeld zelf onderzoek naar heb gedaan is risico op sterfte van de baby. En dan gekeken naar hoe hangt dat samen met bepaalde kenmerken van de moeder. Of van de zwangere. Persoonskenmerken. Dus we hebben bijvoorbeeld gekeken naar leeftijd, sociale status,
mm-hmm,
maar ook hoe vaak ben je eerder bevallen en je etnische achtergrond. En je ziet wereldwijd en ook in Nederland dat er een tendens is om oudere zwangeren sneller in te leiden. Standaard. Dus dan hebben we het niet. Iemand komt voor je en je voert een gesprek en je brengt alles in kaart en je denkt, bij jou is het verstandig. Ja. Maar puur op basis van de leeftijd gaan we iedereen in. Ja. Dus ik heb het over standaard iets doen.
Dus niet op basis van, oh, haar bloeddruk is nu hoger, dus, of de baby lijkt te langzaam te groeien. Ja. Maar puur, oké.
Ja. Want eigenlijk zou je dat altijd moeten doen. Hè? Iemand in zijn geheel beoordelen. Maar we zien dus dat vaak bij leeftijd is er bijvoorbeeld één van. Wordt gezegd, nou, je leeftijd is zo. Dat is al een indicatie voor inleiden. En we hebben gekeken naar hoe die leeftijd dan samenhangt met sterfte. Maar ook naar die andere karakteristieken. En wat je ziet is dat dat risico dus verandert hoe meer karakteristieken je meeneemt. Dus als je alleen kijkt naar leeftijd, komt er een bepaald risico uit. Maar als ik nou ook kijk naar je leeftijd en bijvoorbeeld je sociaal-economische positie in de samenleving, wordt dat risico hoger of lager.
Mm-hmm.
Dus dat laat al zien dat dat het heel belangrijk is om die complexiteit, want dat is wat het is. Risico is heel complex. Een mens is complex. De beoordeling is complex. Iedere keer moet meewegen.
Ja.
Om goed te kunnen kijken, dat die maatwerk te kunnen leveren.
Mm-hmm. Dat is ook volgens mij een van de dingen die ik las, die je ook zei, van de geboortezorg is een fabriek geworden. En dat doelt eigenlijk hierop, dat we dus niet meer kijken naar individuen, of genoeg kijken naar individuele zorg, maar inderdaad dan de protocollen standaard zijn gaan volgen.
Ja, precies. Dus je ziet dat er een soort van, door gebrek aan tijd, door drukte, door dingen waar individuele zorgverleners weinig aan kunnen doen, door steeds meer protocollen en richtlijnen, ja, dat je een soort hokjes krijgt. Je komt in dat hokje en dat is de zorg die je krijgt. Terwijl eigenlijk onderzoek laat zien dat zwangeren gezien willen worden als individu. Hè, wat ik net aangaf, ze willen iemand die ze vertrouwen, iemand die naar ze luistert, iemand die ze gelooft, iemand die ze ziet. En samen met hen kijkt, wat is de beste zorg voor jou? En daar is het geboortezorgsysteem nu niet goed op ingericht.
Ja, dus dat is misschien ook het voorbeeld wat ik net zei, dat zij dus standaard het voorstel kreeg voor inleiding, zonder naar mijn idee ook wel, dit is een praktijkvoorbeeld, genoeg ingelicht te worden over de mogelijke nadelige effecten. Dat werd wel wat meer buiten beschouwing gelaten. Maar in dit geval is het dus ook misschien, oké, standaard, een vrouw heeft een hoge bloeddruk. Dat is één keer gemeten en dan krijgt ze inderdaad een inleidingvoorstel bij 37 weken of zo. In plaats van op dat moment misschien dan dus te kijken van hoe gaat het met haar, hoe gaat het met de baby. Inderdaad, neem mee dat ze heel erg angstig is voor witte jassen. Dat ook van invloed kan zijn op die bloeddruk. Zo zou er eigenlijk dan moeten gekeken moeten worden.
Ja, bloeddruk is een lastig onderwerp, omdat we bij bloeddruk veel onderzoek hebben wat aantoont dat je bij een bepaalde bloeddruk en bij bepaalde complicaties wel beter zou kunnen inleiden.
Ja.
Maar wat je zegt klopt, dat je eigenlijk niet één factor moet meenemen, maar altijd iemand in zijn geheel moet bezien en met iemand moet bespreken. Dit zijn de mogelijkheden, dit zijn de voor- en nadelen van de mogelijkheden. En hoe kunnen we de zorg leveren die bij jou het beste past?
En is dat dus mogelijk? Want het lijkt dus ook een financiële kwestie. Er is te weinig tijd en ruimte voor en vrouw-mankracht. Hoe ver is dat mogelijk binnen het systeem wat we nu hebben? Het begint natuurlijk met een mindset.
Ja, het begint met een mindset. Ja. En het begint met ook met elkaar weer bepalen wat is waarde. Hè? Want je kunt ook geld besparen door zorg anders in te richten. Je kunt ook geld anders investeren. Dus ik geloof niet zozeer in schaarste.
Mm-hmm.
Ik denk dat er genoeg is. Maar wat we nu gebruiken als leidraad voor het verdelen van geld en mankracht, dat leidt tot het systeem wat we nu hebben.
Mm-hmm.
Dus je moet anders gaan kijken naar wat is waarde? En een voorbeeld is bijvoorbeeld niet alleen kijken naar ziekte en sterfte, maar ook naar ervaringen en wat willen mensen. En niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. En je realiseren dat als je standaard al die medische interventies gaat inzetten, dan zit er dus altijd een groep bij die dat niet nodig heeft. dat realiseren veel mensen zich ook niet. Als je dingen standaard doet, zal bij een groot gedeelte van die groep de uitkomst niet anders zijn geweest als je die medische interventie niet had gedaan.
Misschien de ervaring dus.
Oh, de ervaring wel. Maar niet meer of minder sterfte of ziekte in die zin. Ja. Maar dat je daardoor wel middelen en geld weghoudt bij een groep die het misschien wel nodig heeft. Dus het is heel belangrijk om ook in die termen te gaan nadenken.
Ja. Je hebt in jouw onderzoek schreef je ook over sociaal-maatschappelijke factoren die een rol spelen in de geboorteuitkomsten en bij die procedure van risicoselectie. En wat ik daarin ook interessant vind, een interessant inzicht. We hadden het net al een beetje in het voorgesprek over dat er bij heel veel vrouwen nog steeds de opvatting heerst van het verloop van een baring heeft altijd met mijn lichaam te maken. Dus het falen of het succes. Maar het hangt dus ook van zoveel andere factoren af, waaronder feitelijke kenmerken over wie je bent en waar je staat in de maatschappij. Maar ook inderdaad over de invloed van de omgeving.
Ja.
Kun je daar nog iets meer over vertellen? Welke inzichten daar uit je onderzoek kwamen?
Ja, want dat is ook hoe ik mijn onderzoek begon, met het risico wat in het lichaam zit. En dat gaan we opzoeken met allerlei testen. En dat gaan we dan behandelen met allerlei diagnostiek die we hebben. En we kunnen zoveel. Mm. Maar wat nou als dat risico niet in je lichaam zit, maar van buiten komt? En dat al die testen en al die diagnostiek dat niet gaat verhelpen. Mm. Dan moet je toch anders zorg gaan verlenen. Nou, een van die dingen is bijvoorbeeld discriminatie op basis van etniciteit. Of de kansen die je krijgt in gezondheid als het gaat over armoede. Dus als jij al zieker begint aan de zwangerschap, dan kan ik van alles doen. Maar je zou eigenlijk willen dat iemand gezonder begint. Dus dan moet je veel, veel eerder in het proces gaan zitten. En dit zien we ook als we goed kijken naar geboortezorguitkomsten. Dus we zijn vooral gefocust op die sterfte. Mm-hmm. Die willen we voorkomen, want dat is makkelijker. Je kunt een keizersnede doen en een inleiding en je haalt het kind eruit. En dan gaat het niet meer dood direct na de geboorte. En we kijken niet verder dan dat. Mm-hmm. En we kijken ook weinig naar ervaringen. Dat is heel belangrijk. Maar als je dan vervolgens gaat kijken binnen die groep kinderen die overlijdt, dan zie je dat het grootste gedeelte, de problematiek ligt bij dat ze te klein zijn of te vroeg worden geboren.
Oh, wow.
Daar kunnen we veel minder aan doen. We hebben niet de mogelijkheden om een kind harder te laten groeien.
Nee.
En weinig mogelijkheden om het kind langer in de baarmoeder te laten zitten. En die problematiek hangt heel erg samen met sociaal-maatschappelijke factoren. Dus met armoede, met discriminatie, met waar mensen wonen, opgroeien, de zorg die ze krijgen, wat ze eten. Dus mijn pleidooi is eigenlijk ook in mijn proefschrift, het is heel goed die focus die we nu hebben. Maar we moeten de andere kant ook niet vergeten. Die is wat lastiger. Maar dat vraagt van een geboortezorg dat het veel breder gaat kijken naar risico. En wat is risico? En met wie moeten we dat risico aanpakken? Want ik als verloskundige achter mijn bureau, kan dat risico eigenlijk niet oplossen, omdat het al veel eerder is begonnen. Dus het is veel meer een sociaal-maatschappelijk probleem wat we met elkaar moeten aanpakken en moeten bezien.
Ja, ja, inderdaad. Waar begin je dan? Je moet eigenlijk een soort van team vormen met allerlei verschillende mensen met verschillende achtergronden en daarin gaan kijken vanuit Zoom-perspectief. Hoe kan je de geboortezorg uitbreiden ook? En een heel stuk daarvoor, voordat het überhaupt begint, zo'n zwangerschap, wat zou je er dan aan kunnen doen? Ik zie natuurlijk nu heel erg met die initiatieven vanuit de overheid ook, met de eerste 1000 dagen.
Ja.
Toch en al het onderzoek wat daarna wordt gedaan. Ik denk dat daar ook.
Ja, daar zit zeker iets in. Hè? Dus het gaat heel erg over, in plaats van te denken in termen van interventie, dus het dingen doen naar preventie, het voorkomen dat je dingen moet gaan doen.
Ja.
En de eerste 1000 dagen kansrijke start zijn daar hele mooie voorbeelden van. Maar mijn pleidooi is zelfs nog breder. Dus de eerste 1000 dagen die focust zich vanaf net voor de zwangerschap tot die eerste 1000 dagen daarna of zelfs korter daarna. Kansrijke start heeft projecten die korter daarna zijn. Maar je wil eigenlijk een veel duurzamere aanpak. Ik zou eigenlijk pleiten voor een aanpak waarin armoede wordt bestreden in ons land. Waarin racisme en discriminatie worden bestreden. Waarin discriminatie op basis van genderidentiteit wordt bestreden. Zodat mensen in een krachtigere positie en eigenlijk kansgelijke positie die zwangerschap beginnen.
Ja.
Ja, en dat is lastig. Want
is groot.
Het is heel groot en complex. En dat vraagt om een samenwerking, wat jij zegt, tussen allerlei organisaties en niveaus in onze samenleving. Dus de overheid moet goed gaan samenwerken met de zorg. De politiek en zo. Dat maakt het allemaal zo groot en complex en niet goed vatbaar en meetbaar.
Ja. Laten we het dan inderdaad weer even wat kleiner maken voor zeg maar, het geval van de luisteraar nu, die dan met haar zwangere buik aan het luisteren is. Ja. Dat ik denk dat het daarbij ook begint. Want uiteindelijk is ons doel optimale zorg.
Ja.
En dat is inderdaad, dat heeft met een systeemsverandering te maken in de geboortezorg aan zich. Maar wat ik denk, wat voor een vrouw waar zij zelf mee kan beginnen, is haar beeld van de geboorte. In ieder geval op basis van feiten hebben.
Ja.
En dat je nog, ik las laatst een column van Fidan Ekis. Ik weet niet of jij die ook hebt gelezen. Van in grote lijnen was wel de strekking van bevallen is het gevaarlijkste wat een vrouw kan doen. En ze pleiten voor het afschaffen van die thuisbevalling.
Ja.
En dan denk ik wel, weet je, dit zijn echt precies de dingen waar vrouwen, ja, je hoeft maar één dingetje natuurlijk op te gooien. En er is meteen weer zoveel angst rondom dit bevallen. Wat ook weer die overmedicalisering in stand houdt. Omdat vrouwen ook daarmee denken, ja, maar als het zo gevaarlijk is. En inderdaad, wat je zegt, ingrepen doen, voelt dan als iets veiligs.
Ja.
Dus misschien heel even van wat is volgens jou het juiste beeld waar vrouwen zich op moeten baseren als het aankomt op de geboorte? En misschien ook die misvatting, die hebben we al een beetje behandeld, maar over dat interventies per definitie niet betekenen meer veiligheid.
Ja. Ja, ik heb de column gelezen en ik vind het eigenlijk heel naar om te lezen dat iemand er zo naar kijkt. Ik gun iemand een beeld wat meer klopt met wat we weten uit de wetenschap.
Ja.
En wat je ziet is, wat ik heel bijzonder vind, is dat zwangerschap en een geboorte eigenlijk in twee uitersten wordt weergegeven in de media. Het is of ouderwets om geen interventies te doen. En het is heel modern. We moeten al die interventies doen. Wie moet er nou nog pijn lijden of thuis bevallen? Iedereen een keizersnee, dat is het ene. En je hebt aan de andere kant een groep die zegt nee, helemaal niks.
Mm.
Want dat is het beste. En dan die worden dan een beetje de geitenwolle sokken types neergezet.
Moet ik zeggen, die ik ook wel nog niet heel veel in die hele populaire media terugzie. Wel op social media en zo meer, maar voornamelijk die ene groep, die zie ik echt veel terug aan de talkshow tafels.
Ja, dat hangt er dus ook vanaf wat voor media je bekijkt. Maar over het algemeen zijn het uiterste.
Ja, ja, ja.
Terwijl zwangerschap en bevalling er ergens tussenin zit. Het is zwaar en het is moeilijk. En je hebt ondersteuning nodig, maar het is ook een hele bekrachtigende ervaring. Een ervaring die voor een groot deel wel op je eigen kracht kan. En het betekent niet, kijk, dat je soms wat hulp nodig hebt, betekent niet dat je altijd alle hulp nodig hebt. En dat maakt het zo lastig om het gesprek te voeren als je in uiterste denkt.
Ja.
En bovendien klopt het ook niet met de wetenschap. Want het is, vind ik, niet meer van deze tijd om te zeggen alle medische interventies die kunnen, omdat de wetenschap laat zien dat je soms met minder verder komt en beter bent. Dus dat is veel moderner.
Ja.
Alleen heeft dat nog niet doorgewerkt in onze maatschappij. Kijk, we komen natuurlijk uit een plek waarin medische interventies, het krijgen van medische interventies, elitair was. Hè? Dat kon je als je
geld had.
Ja.
Ja, ja, ja.
En toch het niets doen wordt ook geassocieerd met landen waar mensen het minder goed hebben. Maar je ziet nu dat de zorg, de menselijke zorg, dus de zorg die niet gaat over technologie, maar over relationaliteit, over een vertrouwensband, dat die schaars is en veel gewild is. Mm. En nu eigenlijk de zorg wordt waar mensen voor willen betalen. Wat nog niet standaard zorg is. Maar de mensen die ervan weten...
Dus bijvoorbeeld een caseload verloskundige, ja, moet ik dan aan denken. Bijvoorbeeld een opeenzorg of
ja, twee. Ja. Ja, en dat zien we ook uit onderzoek. Je ziet ook dat als mensen zorg krijgen... bijvoorbeeld van een vertrouwde verloskundige of een groep vertrouwde verloskundigen... dat je minder pijnstilling nodig hebt. De geboorteuitkomsten worden beter. We zien daar bijvoorbeeld minder te vroeg geboren kinderen... Maar op de een of andere manier is dat nog niet de standaard. En is het nu nog weggelegd voor een groep mensen, vaak voor een groep mensen die ervoor kunnen betalen. Er zijn wel verloskundigen die dat standaardzorg bieden, maar zeker niet allemaal, omdat het geen standaardzorg is. Dus er is geen vergoeding voor. Ja. Dus je ziet al wel een kantelpunt komen.
Ja, dus met dat beeld van die bevalling, om daar nog even... op in te gaan, is het is niet het gevaarlijkste wat een vrouw kan doen.
Nou, dan waren we denk ik uitgestorven als seksen.
Ja, oké. Okay.
Toch?
Ja, ja, toch? Ja. En bijvoorbeeld, zij pleiten ook voor die afschaffing van de thuisbevalling. Ja. En dat zijn denk ik nou net, als je dus kijkt naar individuele zorg en een verloskundige die komt, vertrouwens, dat zijn wel allemaal factoren die makkelijker zijn om thuis uit te dragen dan in het ziekenhuis.
Kijk, het leven is risicovol.
Ja, dat is misschien wel een goeie inderdaad.
Ja,
we zijn zo gefocust op risico-uitsluiting, maar de deur in je auto stappen heeft ook een risico.
Ja, precies. En voor sommigen is in het vliegtuig stappen risicovoller dan een thuisbevalling. Het is maar net hoe je het bekijkt. Je kunt risico nooit uitsluiten. En dat is denk ik belangrijk om te realiseren. Je zegt van alles in het ziekenhuis, want dan neemt het risico af. Maar wederom, wat meer de moderne kijk ernaar en wat wetenschap dus ook laat zien, is dat als je gezond bent, dus dan heb ik het over mensen die niet ziek zijn, die geen ondersteuning nodig hebben, maar die het eigenlijk goed zelf kunnen, dat juist het ziekenhuis een risico is. Maar omdat je in een omgeving komt wat is ingericht om zieke mensen te helpen. Iedereen is daarop gefocust, heeft daarvoor geleerd. De ruimtes zijn daarvoor ingericht. De processen zijn daarop ingesteld. En jij komt daar als gezond persoon. Ja, dan is het niet gek dat je vanuit die blik wordt bekeken en dat je dezelfde behandeling krijgt. Dus onderzoek laat heel erg zien, als je gezond bent, blijf dan weg van al die plekken waar mensen niet getraind zijn om jou goed te verzorgen. Ga naar de mensen toe die dat wel goed kunnen. En dat is toch de verloskundige. Ja. En dat is buiten het ziekenhuis. En zorg dat er het ziekenhuis aanwezig is. En de zorgverleners er zijn voor het geval het wel nodig is.
Ja, precies.
En de thuisbevalling is daar een mooi voorbeeld van. Wat is weggezet als een soort van gevaarlijk iets. Terwijl onderzoek duidelijk laat zien, als je gezond bent, dan ben je thuis eigenlijk beter af.
En wat is dat beter af dan? Dan de grotere kans op het verloop van een ongecompliceerde bevalling?
Ja, de spontane bevalling, allerlei interventies. Ook de uitkomsten van zorg, zowel voor moeder en kind. En dat vraagt dus om maatwerk.
Ja.
Dat vraagt er dus om dat je zo'n relatie met je zorgverlener opbouwt, dat die goed kan inschatten, jou helemaal ziet als wie je bent en met jou dat gesprek gaat voeren. Van wat is voor jou de beste plek om zorg te krijgen en te bevallen?
Ja. Dat vond ik ook nog een interessant gegeven, dat je dus als zorgverlener natuurlijk de kans dat je wordt gezien als nalaten groter is als je niks doet, dan wanneer je wel alles hebt gedaan.
Ja, ja.
Dat lijkt me ook best wel een dilemma dan in deze hele discussie.
Maar dat past natuurlijk ook weer helemaal binnen een cultuur waarin iets doen...
Ja. Meer waarde heeft.
Ja, dan niets doen. Dus we zien ook dat als er dingen... geen goede uitkomsten zijn in de geboortezorg, dan wordt het altijd geëvalueerd. Dan ligt de nadruk op, hadden we nou niet meer kunnen doen? En ik laat eigenlijk, is mijn pleidooi van, je moet ook kijken, hebben we niet te veel gedaan?
Ja, interessant.
Is er een uitkomst waarvan we zeggen, als we dat nou niet hadden gedaan, hadden we deze uitkomst niet gehad?
Ja. Ja, dus bijvoorbeeld, maar correct me if I'm wrong, dus als we nou niet meer te snel deze weeopwekkers nog meer hadden toegediend, had ze misschien niet die ruggenprik nodig gehad, was het niet gaan vertragen.
Dus kom je in een soort cascade terecht.
Ja.
Ja, precies.
Ja, dus dat lijkt me nog best wel iets wat relatief makkelijk toe te voegen is aan zo'n evaluatiemoment, dat er ook gewoon echt kritisch gekeken wordt naar, oké, wat hadden we meer kunnen doen? Oké, maar net zo belangrijk, wat hadden we minder kunnen doen?
Ja.
En ja. dat we daar natuurlijk ontzettend veel van kunnen leren.
Zeker, ja. En dat is denk ik iets wat het zorgsysteem kan doen. Dus veel kritischer zijn op zichzelf.
Ja.
He, want daar praten Rodante ook al, mijn collega die je ook hebt, die in de podcast was, al over. Dat de zorg eigenlijk het idee heeft gekregen van, we willen het allerbeste met jou. En vanuit die goede bedoelingen helemaal de regie overneemt. Maar ook even stilstaan bij, he, daarop reflecteren. Mm-hmm. En echt degene die zwanger is en baart centraal stellen en dienstbehoeften. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Om de zorg te verbeteren.
Ja, want daar gaan we uiteindelijk voor. Dit hele gesprek is er natuurlijk ook, denk ik, met de hele podcast op gewoon optimaliseren
ja.
van de zorg. En ja. daarin, ja, het is wel dubbel. Ik vroeg ook deze vraag aan Anke, van als je het Nederlandse geboortesysteem zou mogen, een cijfer mogen geven, van 1 slecht tot 10 heel ja. goed, wat zou jouw cijfer zijn?
Dat vind ik een hele moeilijke vraag, omdat het er maar van afhangt waarmee het vergelijkt.
Ja, oké.
Okay. Dus ja. dat vind ik lastig. Maar wat ik wel wil zeggen is, we hebben een heel goed systeem. Met alle hulp dichtbij. Ja. Mensen hebben keuzevrijheid. Als er iets is, dan ben je zo in het ziekenhuis voor het grootste gedeelte in het land. Ja, eigenlijk overal. Ja.
Thuisbevallen kan.
Thuisbevallen.
Onder goede begeleiding.
Zeker. We hebben goed getrainde verloskundigen. We hebben goed getrainde zorgverleners in het ziekenhuis. Er is hele goede samenwerking.
Ja. ja.
Dus we boffen eigenlijk met het systeem wat we hebben. En dat maakt dat er heel veel mogelijk is. En dus er is een heel goed startpunt om dat te optimaliseren.
Ja.
ja.
Dus? binnen, ik zou zeggen niet vergeleken met andere landen, maar binnen van oké, dit is ons volste potentieel wat we kunnen bereiken met het geboortesysteem in Nederland. En waar zitten we dan nu op de schaal?
Oh, dat vind ik echt heel ja, moeilijk. Okay, ja, omdat je. Kijk, ja, dat vind ik heel lastig om te zeggen.
Angst maar, volgens mij een 8.
Ja.
Wanneer ze het op?
Ja. Ja. Ik denk, weet ik niet. Want het hangt er, wat ik net zei, waarmee je het vergelijkt, maar ook wat je als uitkomst neemt. Dus als je. Nee, dat vind ik heel ja. lastig.
Er zijn gewoon, laten we het daarop houden. Het is goed, maar er zijn gewoon nog zoveel dingen die er echt wel beter kunnen.
Er zijn zeker ja. dingen die beter kunnen. En ik denk, of wat ik eigenlijk probeer te zeggen. In mijn proefschrift ook, is dat het niet beter gaat worden als we maar doorgaan zoals we nu
ja.
bezig zijn.
Ja.
Eigenlijk wordt het beter als we even pas op de plaats nemen en denken, oké, deze weg zijn we ingeslagen, dat is een goede weg.
Ja.
Maar er zijn nog meer wegen
ja.
die we kunnen bewandelen. En dan wordt het nog beter.
Ja, meer die gulden middenweg opzoeken. Want we zijn net, de moderne technologie kwam erbij en de interventiemogelijkheden. En nu zijn we die kant op geslagen. En vroeger was het helemaal de andere kant op. En nu mogen we daar in een balans.
En nu mogen we daar in een ja. balans vinden. En zorgverleners hebben daarin een taak. Maar nou ja, de luisteraar, dus de zwangere, kan ook iets doen. Wat ik soms lastig ook vind, is dat er wordt gezegd, die interventies, al die medische ingrepen, die doen we omdat zwangeren dat willen.
Ja.
Nou, daar hebben we het even over gehad. Van wat is het beeld? Wat is het normaal? Als iets heel normaal wordt, is het niet gek dat mensen erom gaan vragen, toch?
Ja.
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 Dat is niet raar. In een land waarin de thuisbevalling een slecht imago heeft en mensen dus dat idee hebben, als dat het normaal is, in hoeverre kun je dan nog kiezen voor een thuisbevalling ja. als iedereen tegen je zegt, nou, je bent gek als je dat doet.
Ja.
Ook al zegt de wetenschap dat het niet gevaarlijk ja. is. Dus, ja. dus dat vind ik een lastige. Je moet heel goed bedenken van wat is het beeld van normaal wat iemand hebben en dat steeds bevragen. En dat kun je dus als zwangere doen door in de spreekkamer de zorgverlener een handje te helpen. Door steeds de vraag te stellen, hè, wat zijn mijn keuzemogelijkheden?
Mm-hmm.
Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden? En ook, wat gebeurt er als ik niks doe?
Ja.
Het zijn 3 hele goede vragen die je helpen om ook beter te begrijpen waarom een voorstel wordt gedaan.
Ja.
En of je dus ook een andere kant op kan.
Ja, ja, je zegt daar echt ook iets super interessants. In die hele discussie over die ruggenprik bijvoorbeeld, dat vrouwen, want daar ben ik ook absoluut voor, als een vrouw dat wil. Tuurlijk moet ze dat krijgen als ze dat wil. Maar inderdaad moeten er toch nog verdiepingsvragen gesteld worden van op basis waarvan wil je dat?
Ja.
En is dat op basis van de juiste feiten? Of van een bepaald beeld wat is geschetst
precies.
sinds je al klein bent over bevallen? Dus, ja. we moeten, dus het is misschien ook een oproep aan de luisteraar om nog waar, oké, je wil iets, maar waar komt dat vandaan? En kan je daarin nog verder kijken?
Ja,
precies. En dan maak je een keuze op basis van de juiste argumenten.
Precies. En ook de focus verleggen van alleen maar medische technologie naar care. Mm. Dus relationele zorg. Hè, je kunt bijvoorbeeld... we weten dat we bijvoorbeeld... als er een goede vertrouwensband is... en je krijgt zorg van je bekende verloskundig... of een verloskundig team... dat zorguitkomsten ook beter worden.
Ja.
Dus dan kun je ook zeggen... hey, misschien moeten we die medische interventies... die allerlei nadelen hebben, die kunnen we doen. Maar we kunnen ook investeren...
Precies.
Daarin. Hè? Waarom doen we dat eigenlijk niet? Het is eigenlijk heel gek... dat we weten dat die zorg bijvoorbeeld zorgt voor een kwart minder te vroeg geboren baby's.
Bizar.
Maar
hoe kan dat?
Niet, dat je dat niet iedereen geeft of gunt. Dat is toch gek, hè?
Hoe komt dat? Is dat een geldkwestie of inderdaad gewoon een niet bewust...
Ja, dat is heel lastig.
Nee, ja,
dat
want er is onderzoek naar gedaan.
Ja. Ja. Dat is dus de complexiteit van een cultuur die heerst van... wat we zien als zien als goede zorg van tijd, geld, het systeem wat anders moet. Het is heel complex, maar dat gaat wel komen hoor. Dat gaat wel komen.
Ja, we hadden het er in het begin ook over van als je een bepaald beeld bijvoorbeeld van de geboorte wil veranderen of het inzicht aan vrouwen wil meegeven. Het is niet alleen maar jouw lichaam, maar het verloop van het geboorteproces hangt met zoveel andere factoren samen. Dus wat jij net ook al benadrukt en wat uit jouw onderzoek blijkt.
Ja.
Leeftijd, achtergrond.
Ja.
Plek in de maatschappij, maar dus ook de vorm van zorg. Het is zo, het is, ik moet een beetje denken aan die spirituele uitspraak van, je bent eigenlijk met alles verbonden. En dat uit zich bij een geboorte nog meer.
Precies, ja. Het is heel complex. En dat is het. Dus het bestaat niet in een silo, het bestaat in samenhang met van alles. En het is nou gewoon eenmaal zo dat als we dat willen veranderen, dat we dat... En daarom zit ik ook hier en vind ik het heel belangrijk om onderzoek te vertalen naar jouw luisteraar of iedere zwangere, barende, potentiële ouder. Dan moeten mensen er ook om gaan vragen.
Ja.
Hè, dat zien we ook in het buitenland. In Engeland zie je bijvoorbeeld dat die beweging van ouders heel sterk is. En dan krijgen mensen ook dingen voor elkaar. Dan komen ineens onderwerpen op de politieke agenda.
Wat is dan een voorbeeld in Engeland? Wat
hebben we gedaan? Nou, wat je bijvoorbeeld in Engeland ziet dat... dat zie je in Nederland overigens ook, overal in de wereld, dat mensen, zwarte mensen, slechtere uitkomsten hebben dan witte mensen. Dus moeders overlijden vaker en kinderen overlijden vaker. En in Engeland zijn zwarte moeders opgestaan en hebben gezegd, wij verdienen betere zorg.
Ja.
En dat heet Five Times More, heet die groep die dat heeft gedaan. En vervolgens komt dat dus op de politieke agenda en wordt er iets mee gedaan. En dat zie je ook in het verleden in Nederland, waarin zwangeren gaan vragen om bepaalde zorg. Bijvoorbeeld het polyklinisch baren, het met je verloskundige in het ziekenhuis bevallen, kon vroeger helemaal niet.
Ja.
Je ging of met je verloskundige thuis of met de dokter in het ziekenhuis.
Oh ja.
Totdat er mensen waren die zeiden, maar ik wil met mijn
verloskundige. Als ik niet medisch ben, wil ik gewoon met mijn verloskundige in het ziekenhuis.
Ik wil dan niet thuis, maar wel met mijn verloskundige mee. Ja. En door die vraag kwam het aanbod. Dus ik denk, dat is in ieder geval wat ik denk wat helpt, dat door dit soort podcasts en dit soort dingen te doen, dat mensen zich ook bewust worden van de mogelijkheden.
Ja.
En erom gaan vragen, zowel bij een individuele zorgverlener, maar ook massaal.
Ja. Oké, ter afsluiting, wat is dan op basis van, dus als je erachter wil komen, wat is nou het risico in mijn specifieke situatie? Is er voor jou één allerbeste vraag die je als vrouw kan stellen aan je zorgverlener?
Ja, wat mij betreft dus die drie vragen die ik net benoemde. Ga het gesprek aan en vraag waarom er iets gedaan moet worden. Wat zijn dan de verschillende mogelijkheden? Is dat de enige mogelijkheid of zijn er ook andere mogelijkheden? Wat zijn de voor- en nadelen van al die mogelijkheden? En wat gebeurt er als ik niks doe?
Ja.
En dan kun je zelf, kun je in gesprek een beeld krijgen van het risico.
Ja. En zie het ook als een gesprek. Want dat merk ik ook, dat heel veel vrouwen denken, oeh, ik voel me opgelaten, ik wil niet lastig zijn, het zal wel zo zijn. Maar ik denk dat is ook iets wat ik vrouwen zou willen meegeven, van het is gewoon een gesprek.
Het is een gesprek.
Ja,
het
en beide zijn erbij gebaat. Want de zorgverlener wil optimale zorg bieden.
Precies.
En jij al en voor jezelf ook al.
En het is de zorg waar je recht op hebt. Dus claim die ruimte, claim die tijd. Geef aan, ik heb wat langer. Ik wil dit gesprek met je gaan voeren. Ik heb wat langer de tijd nodig. Ja. Dat helpt ook.
Ja. We zijn er doorheen. Snel gegaan, hè?
Ja.
Ja, super bedankt voor het delen van je inzichten. En ik wil ter afsluiting nog even weten. Je volgende onderzoek?
Ja, ik blijf onderzoek doen. En mijn onderzoek gaat over, zo'n moeilijke term, reproductieve rechtvaardigheid. Dus ik ga onderzoek doen naar hoe kunnen we de zorg verbeteren, maar dan voor iedereen op dezelfde manier. Dus thema's zoals diversiteit, inclusie, discriminatie. Daar ga ik me op richten.
Wanneer kunnen we de uitkomsten verwachten?
Nou, de eerste projecten zijn al gestart. Dus wie weet volgend jaar al.
Okay,
het duurt altijd lang voordat het dan wordt gepubliceerd.
Ja, jammer is dat. Maar hou me maar op de hoogte. Dan zie ik je vast weer in de stoel. Super bedankt.
Dankjewel.